Zullen we in een stil gebed deze dienst aan de Heer opdragen? O alle dorstige, kom tot de wateren. Gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Ja, komt, koopt zonder geld en zonder prijs wijn en melk. Waarom weegt gij geld af voor wat geen brood is en uw vermogen voor wat niet verzadigt? Hoort aandachtig naar mij, opdat gij het goede eet en uw ziel zich in overvloed verlustige. En ook vanavond zijn we samengekomen in de naam van onze God en Vader, de God van Israël die hemel en aarde gemaakt heeft, die het werk waarmee hij begonnen is niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komt. Amen. Laten we ook met elkaar staande nog het tweede en het vijfde couplet zingen. Het tweede en het vijfde couplet van 846. Geweldig mooi thema vanavond. We hebben gezongen over Israël. Israël wat nu nog verdwaald in het rond. Je zou kunnen zeggen over de wereld verdwaald is. Maar in onze tijd zien we dat het Joodse volk weer terugkomt naar hun eigen land. En dat God langzamerhand de plannen weer oppakt. De draad weer oppakt. En ook tot zijn doel zal komen met het volk Israël. En het gaat vanavond om het thema, Israël zal ook weer vrucht gaan dragen. Dat is niet alleen een thema voor Israël, maar ook voor ons. Want ook wij zijn geroepen om vrucht te dragen. En dat is heel belangrijk om daar ook vanavond met elkaar over na te denken. Allemaal heel hartelijk welkom, fijn dat u gekomen bent. En laten we samen deze avond bij de Heer brengen en ik ga u graag voor in gebed. Vader in de hemel, dank u wel dat u in uw woord laat zien dat u zo'n enorm geduld heeft met uw volk Israël. Heer, we hebben vanmorgen gelezen dat u tot het zijne, dat u tot het uwe kwam, uw schepping. En dat er staat en dat de zijne, uw eigen volk, u niet aangenomen heeft. Heer, wat een vreselijk moment moet dat geweest zijn voor u, Heer Jezus. Dat u onder uw volk was, onder uw broeders, want u bent uit het Joodse volk geboren. En dat ze uiteindelijk als volk geroepen hebben, weg met hem, kruisigt hem. We willen niet dat hij als koning over ons heerst. Heer Jezus, en wat vreselijk dat u toen verworpen werd door uw volk. Wat vreselijk dat uw volk verspreid, verstrooid werd over de hele wereld, in de diaspora terechtkwam. Dat het werkelijkheid werd voor uw volk, zoals Mozes al gezegd heeft, dat ze 's morgens zeiden was het maar avond, en 's avonds zeiden was het maar morgen. Dat hun voet geen rust gevonden heeft. Heer, wat heeft uw volk geleden in de wereld waarin wij leven? Onder vele volkeren. Heer, maar u heeft gezegd dat dit volk nooit voorbij zal gaan. Maar dat het volk alle eeuwen zal trotseren. En ook vandaag, het Joodse volk is nog springlevend. Heer, wat een geweldig wonder als we naar uw volk kijken. En wat mooi dat we vanavond kunnen zien, Heer, dat u uiteindelijk ook tot uw doel zult komen met uw volk Israël. Heer, ik wil u vragen, wilt u ons de ogen daarvoor openen? Wilt u zelf uw woord daarvoor openen, zodat we ook dat woord, de Bijbel, gaan begrijpen? En ik wil u vragen, Heer, wilt u ons vergeven als we soms zo hoogmoedig geweest zijn en ons als het ware boven Israël stelden? Heer, en ja, we danken u, Heer, dat we ook zo vanavond uit mogen zien naar de dingen die u in ons leven gaat doen. Heer, als we het gaan hebben over Israël vrucht dragen, dan kunnen we niet voorbij onszelf. En dan denken we ook aan onszelf, dat u ook ons aangewezen heeft om vrucht te dragen. Heer, en dan weten we dat het alleen maar kan als we heel dicht bij u blijven. Dan komt ons leven werkelijk tot zijn doel, tot zijn recht. Heer, wilt u zo vanavond tot in ieder van ons spreken? Wilt u met hen zijn die op een afstand deze dienst met ons meemaken? Ver weg, weten dat er mensen aan de andere kant van de oceaan, of zelfs van de, ja, van de andere kant in Australië naar ons luisteren, ook dichterbij. Anderen die via een cd deze dienst later mogen beluisteren. Heer, wilt u hen ook zegenen. En we danken u, Heer, dat u niet aan tijd of plaats gebonden bent. Maar ook danken u voor de technische middelen die u ons gegeven heeft, Heer. Zodat ook mensen thuis deze dienst mee kunnen maken. Heer, wilt u hen zegenen. Vooral hen die ook niet meer op kunnen trekken naar uw huis. De zieken, de langdurig zieken, de ouderen. Heer, we voelen ons één met hen. En bovenal ook vanavond willen we in bijzonder bidden voor uw volk Israël. Heere, dank u wel dat het uw volk is. Dank u wel, Heer, dat u zo'n enorm geduld heeft met uw volk. En dat u uw volk lief heeft. En dat eens dat moment zal komen dat uw volk u zal mogen zien. En dat Israël volkomen hersteld zal worden. Heer, dank u wel dat we ook daar getuigen van mogen zijn. Dank u daarvoor. In Jezus' naam. Amen. We gaan met elkaar nog een lied zingen, lied 71 uit de bundel Opwekking. En dat gaat over het shalom, wat straks wereldwijd zal klinken, de vrede van Jeruzalem. 71 uit de bundel Opwekking. Wat zal dat zijn? Als het shalom zal klinken. We hebben vrijdag op de trouwdienst gehoord dat shalom alles te maken heeft met ongeschondenheid. Het heeft alles te maken met dat wat de Heer zei nadat hij deze wereld gemaakt had. En zie, het was zeer goed. Het is weer gaaf. Het is weer ongeschonden. Een ongeschonden nieuwe hemel en een nieuwe aarde die er straks zullen zijn. Zal het nog lang duren? Zal het nog honderden, duizenden jaren duren of komt het helemaal niet? Nou, we zullen er vanavond over horen. En we zullen zien dat de komst van Jezus heel dichtbij is. We gaan, voordat we nog een lied met elkaar zingen, eerst een paar stukjes lezen uit het woord van God. Ik heb u verteld, Israël wordt in de Bijbel wel vergeleken met een vijgenboom. Ook wel met een olijfboom. Maar ook wel met een wijnstok. Een wijnstok die uit Egypte losgegraven werd, geplant werd, groeide, de ranken uitbreidde tot aan de Eufraat zelfs. Maar ook een wijnstok die vruchteloos was, die geen vrucht droeg. Nou, we gaan daar met elkaar een paar stukjes over lezen, twee stukjes. Eerst in Matteüs 24, het bekende stukje wat we nu in deze serie, dit is de laatste avond, we hebben het gehad over de vijgenboom die geplant is. We hebben het gehad over de vijgenboom die onvruchtbaar en verdord is. We hebben het de derde keer gehad over Israël, de vijgenboom die weer uitloopt. En vanavond gaan we het hebben over de vijgenboom die uiteindelijk ook vrucht zal dragen. Nou, over het stukje van de vijgenboom lezen we nog één keer. Matteüs 24, vers 32 tot en met 35. Matteüs 24, vers 32 tot en met 35. Daar staat: leert dan van de vijgenboom deze les. Wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan dat de zomer nabij is. Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten dat het nabij is, voor de deur. Voorwaar, ik zeg u, dit geslacht Israël, zal geenszins voorbijgaan voordat dit alles geschied is. De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan. Tot zover dit stukje. En dan gaan we ook nog lezen in Johannes 15... Johannes 15, vers 1 tot en met 8. Ik ben de ware wijnstok. Heel bekend stukje. Johannes 15, vers 1. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de landman. Elke rank aan mij die geen vrucht draagt, neemt hij weg. Elke die wel vrucht draagt, snoeit hij, opdat zij meer vrucht dragen. Gij zijt nu rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijf in mij, gelijk ik in u. Evenals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als ze niet aan de wijnstok blijft, zo ook gij niet, indien gij in mij niet blijft. Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in mij blijft, gelijk ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt gij niets doen. Wie in mij niet blijft, is buitengeworpen als de rank en is verdord. En men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en ze worden verbrand. Indien gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt wat gij maar wilt en het zal u geworden. Hierin is mijn Vader verheerlijkt dat gij veel vrucht draagt en gij zult mijn discipelen zijn. En dan ook vers 16 van hetzelfde stukje. Niet gij hebt mij, maar ik heb u uitgekozen en u aangewezen, opdat gij zoudt heen gaan en vrucht dragen en uw vrucht zou blijven. Tot zover dit stukje. We zullen er straks wat meer over nadenken. We gaan eerst met elkaar nog een lied zingen over de lichtstad met de palenpoorten. Het aardse Jeruzalem, en dan bedoelen we de stad die daar in Israël ligt, Die stad die vaak zo bevochten wordt, waarom gestreden wordt. Dat aarts-Jeruzalem waar eens de prachtige tempel van Salomo gestaan heeft, gevuld met de heerlijkheid van God, is een aards beeld van het hemels Jeruzalem wat in de hemel is en straks op een glorieuze manier naar deze wereld zal komen. Dat is geweldig om dat te mogen weten. En we gaan van dat hemels Jeruzalem, die lichtstad met de palenpoorten zingen. Tijdens het voorspel zal er gecollecteerd worden voor het werk in de gemeente. En dan zingen we dit lied 7 uit het supplement of 52 uit de bundel Glorieklokken. Is een van de grootste godswonderen waar je vandaag in levende lijven naar mag kijken, naar dat wat er gebeurt in Israël. Israël, de vijgenboom, die verdorde. Er bleef helemaal niks meer van over, helemaal verdord. En iedereen dacht, dat wordt nooit meer wat. Maar wat een geweldig moment was dat, dat die verdorde vijgenboom opnieuw weer uit ging lopen. En dat Israël als volk niet dood was, maar dat God dat volk als het ware uit de dood weer liet leven. Weet u, Israël is wat dat betreft een wondervolk. U weet dat Israël geboren is uit de dood. Toen Isaac, de vader van Israël, geboren werd, is Isaac geboren uit een dode moederschoot. uit een vader die verstorven was. Biologisch gezien had Isaac er nooit geweest kunnen zijn. Dat is gewoon een biologisch groot wonder. En daarom alles wat met Israël te maken heeft, dat is een groot wonder. Het is Gods volk. En zelfs vanuit de dood komt dat volk weer tot leven. En wij mogen getuigen zijn van dat geweldige, grote wonder. De Heer Jezus zegt hier in Matteüs 24 dat wij moeten letten op die boom. Wij moeten kijken naar Israël. Dat is heel duidelijk een opdracht. Want dan staat er ook, zo moet ook gij. Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten dat het nabij is. Dus de Heer Jezus die roept ons heel duidelijk op om echt werkelijk naar deze gebeurtenissen te kijken. En er is de laatste tijd nogal wat gebeurd rondom Israël. En het is heel mooi om te zien dat God inderdaad zijn woord houdt. En misschien is het best wel eens goed om jezelf de vraag te stellen. En dat wil ik heel bewust vanavond die vraag stellen. Verwacht u de Heer Jezus vandaag terug? Doe je dat? Dat is wel heel belangrijk. Verwacht je de Heer Jezus vandaag terug? We hebben er vanmorgen heel even over gehad. Dat kan ook op heel veel andere manieren. Zoals afgelopen week in Spanje zo vreselijk ongeluk gebeurd is. En dan ben je bij de Heer. Dan sta je voor God. Ook op zo'n manier is God heel dichtbij. Maar aan de andere kant zie je dat er zoveel profetieën in de Bijbel letterlijk in vervulling gaan. Echt letterlijk. Ik weet niet of je dat boekje kent van Roger Libby. Die heeft op een gegeven moment een boekje geschreven met meer dan 300 duidelijke profetieën in de Bijbel die vervuld moeten worden en die in direct verband staan met de wederkomst van Christus. En waarvan ze allemaal vervuld zijn. Er zijn zoveel profetieën vervuld. En dat heeft helemaal niet te maken met bangmakerij of zo. Dat heeft ook helemaal niets te maken met zweverig gedoe van, oh, wij wonen niet meer op deze wereld. Ik denk als je echt er rekening mee houdt dat de Jezus elk moment terug kan komen, dan heeft dat een drievoudige invloed op ons leven. In de eerste plaats wil je dan wel zeker weten of je kind van God bent of niet. Want dan neem je dat risico niet meer. In de tweede plaats, je bent absoluut niet meer geneigd om in de zonde te gaan leven. Het leidt tot een toegewijd leven tot de Heer. Als heel eenvoudig voorbeeld, als u nou eens wist, zeker wist, dat de Heer Jezus morgen, het is nu precies 7:00, morgen om 7:00 zou komen. Morgenavond, hoe zou uw komende dag er dan uitzien? Wat zou u dan de komende dag anders doen dan normaal? Dan zou je misschien je leven best nog wel een beetje anders inrichten. Dan zou je misschien nog wel eens wat dingen recht moeten zetten. Of misschien nog wel eens wat dingen moeten belijden tegen God. En zeggen, Heere God, wil u het alsjeblieft maar wegnemen tussen u en mij. Dat is rekening houden met het moment dat je, ja, dat er zomaar dat moment kan plaatsvinden dat je voor God komt te staan. Dus het heeft te maken met, je wil wel zeker weten dat je een kind van God bent, dat het goed is. Ten tweede, je wil jezelf opnieuw toewijden aan de Heer. En ten derde, het heeft nog een heel belangrijk effect, want dan weet je dat er nog een heleboel mensen verloren gaan die de Heer Jezus niet kennen. En dan zul je elke minuut die er is gebruiken om zolang het nog kan mensen te redden voor de eeuwigheid. En dat is de reden waarom dat heel veel christenen, gemeenten, als het ware ingeslapen zijn en zeggen, ach, je moet het allemaal niet zo serieus nemen, niet zo duidelijk, het kan nog wel een hele tijd duren. Net zoals in de Petersbrief staat, het kan nog wel jaren duren. Nou, houd er alsjeblieft rekening mee dat de komst van Christus heel dichtbij is. Want de Bijbel vertelt dat. En daarom zegt er Jezus ook, wanneer gij dit alles ziet, moet je weten dat het nabij is. U zegt misschien van, ach, maar dat zeggen jullie al 20 jaar. Dat zeiden de predikanten al zo lang en jullie houden ons maar aan het lijntje. En dat duurt allemaal zo lang, daar hou ik geen rekening meer mee. Inderdaad. Als je bijvoorbeeld kijkt in Matteüs 25, daar wordt gewacht op de bruidegom. En wat lees je van die bruidegom? Terwijl de bruidegom uitbleef. Hij kwam te laat. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, hij was over tijd. Hij kwam te laat. Weet u, heeft u enig idee waarom dat hij te laat kwam? Waarom dat hij uitbleef? Waarom dat het nog zo lang duurt? In de Petrusbrief staat dat de Heer nog een poosje wegblijft, omdat hij niet wil dat de mensen verloren gaan. Hij geeft nog tijd. Hij geeft nog een stukje genadetijd. Maar profetisch gezien had hij de Jezus er eigenlijk al lang moeten zijn. En daarom is het heel belangrijk dat je eigenlijk klaar bent en weet, het kan elk moment gebeuren. Nou, Israël heeft daar een hele belangrijke rol in te spelen. Is als het ware het teken van de spoedige komst van Christus. Nou, als je dan verder gaat naar Johannes 15, en dat is eigenlijk een heel wonderlijk stukje. Het is heel belangrijk om de Bijbel in zijn, dat is misschien een heel moeilijk woord of een heel zwaar woord, dat zal ik misschien een klein beetje uit moeten leggen, maar dat je de Bijbel moet lezen in zijn heilsgeschiedenis. In zijn heilsgeschiedenis. Want als je Johannes 15 leest, dan is er nog helemaal geen sprake van een kerk die er zou zijn. Toen was de kerk er nog helemaal niet. Toen was er maar één volk waar God bemoeienis mee had, en dat was het volk Israël. En verder was er nog helemaal niets. En dat is eigenlijk de heilsgeschiedenis. Je moet altijd de Bijbel lezen in het verband. Hoe staat dat daar? Aan wie zegt er Jezus dat? Voor wie? Wie bedoelt hij daar nou als eerste mee? Nou, en dan moeten we niet vergeten dat Israël in de Bijbel genoemd wordt de wijnstok. In Jesaja bijvoorbeeld, daar staat, ik heb een wijngaard gemaakt, ik heb er een muur omheen gebouwd, ik heb edele wijnstokken erin geplant, maar we hebben daar de vorige keer over nagedacht. Er was geen vrucht. Israël was die wijnstok. En net voor Johannes 15 staat, als u de Bijbel erbij heeft, dan staat er het laatste stukje van hoofdstuk 14. Daar zegt er Jezus, staat op, laten wij van hier gaan. Weet u waar ze toen vandaan kwamen? Kijk, dat is heilsgeschiedenis. Wat gebeurde daarvoor dan? Laten wij van hier gaan. U weet het waarschijnlijk wel. Toen had er Jezus met zijn apostelen het Pascha gevierd. En wat heeft er Jezus aan het einde van het Pascha gezegd? Aan het einde van het Pascha, wat hij gevierd heeft met zijn apostelen, zei er Jezus, ik zal van nu af niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken. Tot in mijn koninkrijk. Dan zal ik weer met volle teugen genieten van de wijnstok. Hier kondigt de Heer Jezus een periode aan dat de wijnstok volkomen vruchteloos is. Niet meer kunnen genieten van de vrucht van de wijnstok. Tot het moment dat het koninkrijk aanbreekt. En dat koninkrijk, dat is niets anders dan dat de Heer Jezus straks terug zal komen als koning, niet van de kerk. Staat nergens in de Bijbel. Maar als de koning van het Joodse volk, de koning van Israël, en als koning zal regeren in Israël, in Jeruzalem. En dan zullen de perskuipen overstromen. Dan zal God zijn volk gaan zegenen. Dan zal het volk van God weer ten volle vrucht gaan dragen. En wat zal de Heer dan genieten? Van de vrucht van die wijnstok die zo'n tijd verdord geweest is. Vandaar dat de Heer Jezus dit ook aanschouwelijk maakt. Want dan staat er in hoofdstuk 14, vers 31, het laatste stuk, staat op: laten wij van hier gaan. Wie van u, ja, ik heb het wel eens meer gevraagd, maar wie van u is wel eens in Israël geweest? Ook wel eens op de berg Sion geweest? De berg Sion, waar dan men zegt de zaal van het laatste avondmaal te zijn. En als je uit de zaal van het laatste avondmaal komt, dan sta je op de westelijke helft, als het ware, aan de oostkant van Jeruzalem, op de westelijke helft van de berg, de oostelijke helft van de berg, en dan daal je zo de berg Sion naar beneden af. De zuidwesthelling is dat zo'n beetje. De zuidoosthelling is dat. Dan daal je die helling af en dan kom je beneden in het Kedrondal. En dan steek je het Kedrondal over en dan kom je de Hof van Gethsemane. En dan loop je weer een beetje tegen de Olijfberg op. Je gaat zo naar beneden. De oude trappen waar de Heer Jezus langs gelopen is, die liggen daar nog. We zijn wel eens met een groep over die trappen naar beneden gelopen. En dan liep je in die tijd dwars door de wijngaarden. Aan alle kanten zag je de wijngaarden. In welke tijd was het dat de Jezus het Pascha vierde met zijn discipelen? Het was april, maart, april. Dat was juist de tijd dat die wijnstokken uitliepen en dat je precies kon zien wat waterloten waren. Van die grote, lange takken waar geen druifje aan zat. Die werden afgeknipt. Die werden verzameld. Die werden in het vuur. En als ze daar zo langs liepen, ja, dan zagen ze die hopen liggen. En toen de Heer Jezus dat zag, toen heeft hij gedoeld op wat er met Israël gebeurde. Heel veel takken. Heel veel takken. Ja, die wel aan hem verbonden waren. Inderdaad, door het verbond van Abraham waren ze inderdaad aan God verbonden. Maar er wordt een woordspeling eigenlijk hier gebruikt, want de Heer Jezus spreekt hier aan de ene kant over ranken die aan hem verbonden zijn. Het waren zijn broeders, ze waren met elkaar verbonden. Maar er wordt tegelijkertijd hier in het stukje ook gesproken over ranken die in hem zijn. En dat is nog iets anders. Ranken die aan hem zijn, die inderdaad een familieband hebben met hem, uit hetzelfde volk geboren, maar ranken die in hem zijn, dat zit nog een beetje dieper. Die werkelijk echt zijn sappen uit hem halen. En weet je, dan zie je dat de Heer Jezus zegt: al die ranken die aan mij zijn en geen vrucht dragen, ze zullen afgeknipt worden. Ze zullen verbrand worden. Ze zullen verdorren. Er zal helemaal niets meer van hen overblijven. Vreselijk. Hier zie je dat God, of de Heer Jezus, eigenlijk een oordeel velt over het volk van Israël. Maar er komt een moment dat inderdaad dat volk van Israël inderdaad weer vrucht gaat dragen. Want hoe dor Israël ook geworden is, het moment komt dat die tronk, en dat staat zo mooi in Jesaja, hoeft u niet op te slaan, we kennen dat vers allemaal wel, Jesaja 11 vers 1, die tronk, die oude tronk van Izaï, die dode tronk, in de Statenvertaling staat zo mooi, die afgehouwen tronk, die zal weer uitlopen. Die zal weer tot leven komen. En er gebeurt een geweldig groot wonder, wat ook als het ware een voorafschaduwing kunnen we vinden in, misschien wel goed om dat even erbij op te slaan, in Numeri 17. In Numeri 17, daar lezen we iets over een dode stok. Echt zo dood als het maar kan. Het was namelijk de staf van Aaron. De staf van Aaron. En we kennen waarschijnlijk wel de geschiedenis hier dat de Israëlieten als het ware naijverig, jaloers werden op Mozes. En zeiden van: waarom wil Mozes onze leider zijn? Wij kunnen dat net zo goed. En toen heeft God het voor Mozes opgenomen. En toen heeft God gezegd, elke stam leg maar een staf voor het aangezicht van de Heer. En dat zal ik wel aanwijzen. Met welke stam ik uitgekozen heb. Wie ik uitgekozen heb als leider van Israël. Ziet u het voor u? En dan brengt elke stam, die brengt zijn staf voor het aangezicht van God. Nou, we kennen allemaal al die oude stokken, waar helemaal niets aan groeit. U moet echt niet denken dat ze met een staf, met wortels eraan en boom, met takjes en bladeren. Nee, dat zijn kale, dode stokken, staven. Nou, en ze leggen die 12 staven voor het aangezicht van de Heer neer. En dan gebeurt dat grote wonder. Kijkt u maar eens in Numeri 17, vers 8. Numeri 17, vers 8, daar staat, toen Mozes de volgende dag de tent der getuigenis binnenging, zie de staf van Aaron voor het huis van Levi bloeide. Hij had bloesem voortgebracht, bloemen gedragen en amandelen doen rijpen. Nou, hier is het, dus een groot wonder. Die dode stok, die ging leven. Iets wat dood is, kan God opnieuw laten leven. En ook al staat er in Ezechiël, onze beenderen zijn verdord, het is met ons gedaan, de hoop is vervlogen. Dan zegt God, maar ik doe het leven. Ik laat mijn volk opnieuw weer leven. En ja, wij maken dat mee in onze tijd. Dat Israël het volk is wat weer springlevend is. En waar God mee bezig is. Natuurlijk, Israël is er nog niet. Maar God is met Israël bezig. Er zijn hier eigenlijk drie wonderen die hier gebeuren met die staf van Aaron. Het eerste wonder is dat het hier gaat om amandelbloesem. Het is een hele tijd geleden dat ik een keertje in mijn stille tijd Jeremia 1 las. En Jeremia 1, in vers 11, daar staat dan dat de Heer tegen Jeremia zegt, Jeremia, wat zie je? En dan zegt Jeremia, ik zie een amandeltwijg. Staat in Jeremia 1, en dat las ik toen ook. En notabene, dat is al vele jaren geleden, er stond een bosje amandelbloesem vlak naast me. Dus ik zal het ook nooit meer vergeten. Ik dacht, nou moet ik eens even verder lezen. Toen zei de Heer, amandelbloesem. Want, zegt de Heer, ik waak over mijn woord. Ik waak over mijn woord. Dan heb ik dus nagekeken. En het woordje amandelbloesem. U weet waarschijnlijk wel dat de amandelbloesem de eerste bloesem is die verschijnt in Israël. Heel vroeg in het voorjaar. Dat het woordje amandel betekent letterlijk wakker. Wakker. Hij waakt. Hij is waakzaam. En er staat in de Bijbel, hij sluimert, nog slaapt. Hij is waakzaam over zijn volk. Vergeet het alsjeblieft nooit. God waakt over zijn volk. En dat is zo mooi, dat teken van amandel. God waakt over zijn volk. Dat is het eerste wonder in deze staf. Ik weet niet eens zeker, en de kans is heel groot, dat die staf die Aaron had niet eens van een amandelboom gekomen is. Dat er misschien nog dat grote wonder gebeurde van een soort wedergeboorte. Er staat in de Bijbel dat Israël een nieuw, ander hart zal krijgen. Een hele andere natuur zal krijgen. Nou, dat zou een heel groot wonder kunnen zijn dat er ineens amandelbloesem aan zat. Het tweede wonder wat natuurlijk voor de hand ligt, dat is dat een dode stok weer gaat leven. En het derde wonder is dat in diezelfde nacht deze stok niet alleen ging groeien, niet alleen blaadjes, niet alleen bloemetjes kreeg, maar dat deze stok zelfs vrucht ging dragen. Nou, en ik denk dat we in deze staf van Aaron Gods trouw kunnen zien naar het volk van Israël. Heel kort wil ik met u achtereenvolgens laten zien wat Israël uiteindelijk van God zal ontvangen. Wat het eindplaatje is van Israël. Nou, dat zijn 5 dingen die God aan Israël gaat geven. In de eerste plaats. Nou, laten we het maar even lezen in nou, ik weet niet of u het moeilijk vindt zoeken, maar in het boekje Micha, net na Jona, Jona, Micha, Nahum, allemaal die kleine profetische boekjes. Trouwens, het hele boek Micha gaat over het herstel van Israël. Er staan hele mooie stukjes in. En een stukje wat wij met elkaar gaan lezen, dat kent u waarschijnlijk allemaal wel. In Micha hoofdstuk 7, daar staat in vers 18, wat God uiteindelijk met Israël gaat doen. In Micha hoofdstuk 7, vers 18, daar staat: wie is een God als gij, die de ongerechtigheid vergeeft en de overtreding van het overblijfsel van zijn erfdeel voorbijgaat, die zijn toren niet voor eeuwig behoudt, maar een welbehagen heeft in goede tierenheid? Hij zal zich wederom over ons ontfermen. En dan komt het. Hij zal al onze ongerechtigheden vertreden. Ja, gij zult al onze zonden werpen in de diepte der zee. Gij zult trouw bewijzen aan Jacob, goede tierenheid aan Abraham, gelijk gij van oude dagen af aan onze vaderen hebt gezworen. Wat is het eerste wat Israël ontvangt? Vergeving. Volkomen vergeving. Vergeving van zonde. Vergeving van al die overtredingen. Vergeving van het feit dat ze God verlaten hebben. Vergeving van dat ze geroepen hebben, weg met hem, kruisigt hem. Dan zal het gebed van de Jezus zonder meer in vervulling gaan. Vader, vergeef het hun. Want ze weten niet wat ze doen. En ze zullen vergeving ontvangen. Het volk van God ontvangt volkomen vergeving. Wat mooi. Daar begint God mee, met Israël. Is God ook zo begonnen in jouw leven? Heb je ook vergeving ontvangen? Vergeving op grond van het volbrachte werk van de Heer. Het tweede wat Israël krijgt, kunt u vinden, en ik heb bij elk punt een tekst opgezocht, in Jeremia 31. In Jeremia 31 is het tweede wat Israël ontvangt. Eerst vergeving. Daar begint God mee. Het tweede wat Israël ontvangt is dat God zich op een nieuwe manier verbindt. Een nieuwe relatie met God. Een nieuw verbond. Heel anders dan het eerste verbond. Leest u maar met mij in Jeremia 31, vers 31. Jeremia 31, vers 31 tot en met 34. Zie de dagen komen, luidt het woord van de Heer, dat ik met het huis van Israël en het huis van Juda een nieuw verbond sluiten zal. Niet zoals het verbond dat ik met hun vaderen gesloten heb ten dagen dat ik hen bij de hand nam om hen uit het land Egypte te leiden. Mijn verbond dat zij verbroken hebben, hoewel ik Heer over hen ben, luidt het woord des Heeren. Maar dit is het verbond dat ik met het huis van Israël sluiten zal na deze dagen, luidt het woord des Heren. Ik zal mijn wet, mijn wil, mijn wet in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en ze zullen mij tot een volk zijn. Dan zullen zij niet meer in ieder zijn naaste en in ieder zijn broeder leren, kent de Heren, want zij allen zullen mij kennen. Van de kleinste tot de grootste onder hen, luidt het woord des Heren. Want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonde niet meer gedenken. God zal een nieuw verbond met Israël sluiten. Zo'n verbond dat het niet meer is van gij zult en je mag dit niet, maar een verbond wat van binnenuit komt. Een verbond wat in hun binnenste gelegd is. Wat een geweldige relatie zullen ze dan hebben om met God te gaan leven. Goed, je hebt vergeving ontvangen. Het tweede wat God aan je gaat geven, dat is, hij gaat samen met jou leven. Niet meer een opgelegd christenleven, maar een leven wat van binnenuit komt. Een leven met de Heer. Het derde wat God aan Israël gaat geven, dat is een nieuw hart. Een nieuw verbond, maar ook een nieuw hart. U kunt daarover lezen in Ezechiël. Laten we dat ook maar even lezen in Ezechiël 36... Een nieuw verbond, maar ook een nieuw hart. Ezechiël Want Israël had hartproblemen. Een vet hart. Je zou bijna kunnen zeggen, het cholesterolgehalte was wel heel erg hoog. Want het, de Heer Jezus zegt, letterlijk een heel vet, onbereikbaar, ongevoelig hart. Nou, er staat in Ezechiël 36 vers 24... Ezechiël 36, vers 24. Ik zal u weghalen uit de volken en u bijeen vergaderen uit alle landen en ik zal u brengen naar uw eigen land. Houd het even goed in de gaten. Hè? Israël is niet het land van de Palestijnen. Israël is niet het land van de Arabieren. Israël is niet het land van de moslims. Maar Israël is heel eenvoudig, wat staat er? Uw eigen land. Het land van het Joodse volk, het land van Israël. Ik zal u brengen naar uw eigen land. Ik zal rein water over u sprengen en ge zult rein worden van al uw onreinheden. En van al uw afgoden zal ik u reinigen. En dan staat er een nieuw hart zal ik u geven. En een nieuwe geest in uw binnenste. Het hart van steen zal ik uit uw lichaam verwijderen en ik zal u een hart van vlees geven. Mijn geest zal in uw binnenste geven en maken dat gij naar mijn inzettingen wandelt en naastig mijn verordeningen onderhoudt. Gij zult wonen in het land dat ik uw vader gegeven heb en gij zult mij tot een volk zijn en ik zal u tot een God zijn. Wat een geweldige toekomst voor Israël. Een nieuw hart. Het hart wat verbrijzeld is, zal de Heer doen opleven. Een nieuw hart. Nog iets nieuws. Ze krijgen een nieuwe koning. Kijk er maar in hoofdstuk 37 van Ezechiël. We hebben gezien, ze krijgen vergeving. Ze krijgen een nieuw verbond. Een nieuwe relatie met de Heer. Ze krijgen een nieuw hart om op een nieuwe manier de Heer te dienen. En ook een nieuwe koning. In Ezechiël 37, vers 8, vers 20. Ezechiël 37, vers 20. Nou, misschien is het goed om vers 22 te lezen. En ik zal hen tot één volk maken in het land op de bergen Israëls. En één koning zal over hen koning zijn. Niet langer zullen zij twee volken zijn en niet langer verdeeld in twee koninkrijken. Niet langer zullen zij zich verontreinigen met hun afgoden, hun gruwelen en al hun overtredingen, maar ik zal hen verlossen van alle afvalligheid waarmee ze gezondigd hebben. En hen reinigen, zodat zij mij tot een volk zullen zijn en ik hun tot God zijn. En mijn knecht David zal koning over hen wezen. En dat gaat nog een heel stuk verder. Er zal een nieuwe koning zijn. Koning zal komen, de Heer Jezus, de koning van Israël, de grote David. En dan tot slot, Israël zal vergeving ontvangen. God zal zich op een nieuwe manier verbinden met zijn volk. Ze zullen een nieuw hart krijgen om van binnenuit God te mogen dienen. Ze zullen een nieuwe koning krijgen, niemand anders dan de grote David, de Heer Jezus. En dan zullen ze tot een zegen worden in het midden van de aarde. Er staat zo mooi in, we hoeven dat niet op te slaan, maar in Micha, daar staat dat Israël tot een dauw zal worden in het midden van de aarde. Tot een zegen in het midden van de aarde. Heeft u dat wel eens gelezen van Jozef? Jozef, eigenlijk een prachtig mooi beeld van de Heer Jezus. De zoon die, de lievelingszoon van de vader, die uitgezonden werd naar zijn broers. Die een prachtig mooi kleed droeg, die in de put gegooid werd. Die uiteindelijk door de gevangenis heen toch koning geworden is. Maar we lezen van deze Jozef dat hij op een gegeven moment bij een overste kwam in Egypte, Potifar. Ik heb dat ook wel eens gebeden voor mezelf. Ik zal het straks even uitleggen. Maar er staat in Genesis dat zodra Jozef in het huis van Potifar kwam, veranderde wat in het huis van Potifar. Daar staat op een gegeven moment dat de Heer het hele huis van Potifar zegende. Het zaaien, het oogsten, alles lukte. Het hele huis van Potifar werd gezegend. Waarom? Omdat God met Jozef was. En Potifar vertrouwde alles toe aan Jozef. Hij hoefde er niet naar om te kijken. Jozef was zo'n enorme zegen binnen het huis van Potifar. Soms heb ik ook wel eens voor mezelf gebeden. Van: Heer, wilt u mij een Jozef maken in mijn eigen huis? Heer, wilt u mij een Jozef maken in de gemeente hier in Enschede? Heer, wilt u mij maar tot zegen stellen voor anderen? Maar wat Jozef was daar voor het huis van Potifar, dat zal Israël worden voor de hele wereld. Want er staat letterlijk in Zacharia dat mensen van allerlei verschillende naties, van nationaliteiten, de slip, de mantel van een Judese man dan vast zullen pakken en zeggen: we willen bij je blijven. Ga met ons mee, want we hebben gehoord, de Heer is met je. Dan staat er letterlijk, Israël is, vele Joden zijn een vervloeking geweest voor vele volkeren. En dan zal Israël tot zegen worden wereldwijd. Levende wateren zullen vanuit Jeruzalem vloeien wereldwijd. Oh, God is met Israël begonnen. God heeft Israël geroepen. God gaat met Israël door een hele moeilijke weg. Maar uiteindelijk zal het volk van God vrucht dragen. Hoe zit het in ons leven? Hebben wij vergeving ontvangen? Hebben wij dat nieuwe verbond al? In het bloed van Christus? Hebben wij al dat nieuwe, ontvankelijke, gevoelige hart gekregen? Waardoor we God mogen leren kennen? Kennen wij ook al die nieuwe koning die het voor het zeggen mag hebben nu al in ons leven? En ben je al een klein beetje een Jozef in de omgeving waar jij woont? Dat is onze roeping. Weet u dat er letterlijk in de Bijbel staat dat wij als kinderen van God geroepen zijn om te zegenen? Zegent u wel eens de mens om u heen? Bent u tot zegen voor de mens om u heen? Dat zal Israël straks zijn. Maar dat mogen wij nu. Een zegen voor onze kinderen. Een zegen voor onze buren. We mogen voor hen bidden en hen bij de Heer brengen. En dan zal de Heer ons helpen om ook nu al voor hem vrucht te dragen. Geroepen door hem om vrucht te dragen. Amen. Laten we met elkaar een lied zingen. Lied 442 uit de bundel Opwekking. Prijs hem, Jezus de machtige redder. 442. Thank you.
Laten we de Heer gaan danken. Heer, dank u wel dat we vanavond uw woord mochten lezen. Mochten vanavond naar uw plan kijken met Israël. Mochten zien, Heer, dat het menselijk gesproken uit was met Israël, voorbij was met Israël. Niemand er meer aan gedacht heeft, ook de kerk niet, dat u ooit nog uw plannen met Israël zou volvoeren. Heer, we willen opnieuw naar de vijgenboom kijken. En we zien de vijgenboom uitlopen. We zien dat u bezig bent met uw volk Israël. En we weten, Heer, dat profetisch gezien, dat u elk moment kunt komen. Heer, we houden er lang niet altijd rekening mee. We hebben natuurlijk ook ons dagelijks leven, onze dagelijkse activiteiten. Heer, u heeft ons ook niet gezegd dat we op u moeten wachten, want dat is passief. U heeft gezegd dat we u mogen verwachten, en dat is actief. Bezig zijn. Bezig zijn met de verantwoordelijkheid die u ons gegeven heeft, maar tegelijkertijd weten dat u kunt komen. Elk moment. Wat geweldig, Heer, dat we mogen weten dat u dan ook straks als koning voor uw volk Israël zult komen. En dat u dan weer met volle teugen kunt genieten van de vrucht van de wijnstok. Heer, dat Israël weer vrucht zal dragen. Dat Israël de wereld zal vervullen met de vruchten uit Israël. Heer, dank u wel voor uw geduld met uw volk. Heer, zoals u geduld heeft met uw volk, heeft u ook geduld met ons. En daarin willen we ook vragen. Laat het zo zijn dat in ieder van ons ook die vergeving ontvangen heeft. Ook dat nieuwe verbond mag kennen, verbonden aan Christus. Niet aan hem, maar in hem. In hem blijven. Heer, dat nieuwe hart wat u ook ons wilt geven. Opnieuw geboren, een nieuw hart wat u toehoort. Heer, dat u als het ware in ons hart onze koning mag worden. Dat u het voor het zeggen mag hebben in ons leven. Heer, dank u wel voor uw liefde en voor uw trouw. En wilt u ons ook nu al tot zegen stellen voor anderen. Heer, dank u wel voor deze avond. Nogmaals willen we u bidden voor uw volk Israël. Het volk Israël wat er geestelijk nog lang niet is. Maar we weten, Heer, dat het soms heel snel kan gaan. En dat u dan zult zijn, er zijn. Laat het zo zijn, Heer, dat we tot dat moment u mogen dienen. En met u bezig mogen zijn. Dank u wel voor deze avond. Heer, wilt u met ons meegaan naar huis. Ons bewaren in alles wat we doen. En als we elkaar hier niet meer terugzien, dat we elkaar in heerlijkheid mogen begroeten voor uw troon. Dank u daarvoor. Dat we dat zeker mogen weten als we in u geloven. Amen. Amen. Zullen we ons slotlied met elkaar zingen? Dat is lied 849. Tijdens de eerste twee coupletten zal er gecollecteerd worden voor het onderhoud van de gebouwen. Dan gaan we staan voor de zegenbeden. En dan zingen we nog het laatste couplet, het derde couplet van 849 uit Johannes de Heer. En zo mogen we heen gaan met Gods zegen die ons wil begeleiden. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn en blijven met ons allen, totdat de Heer Jezus in glorie en heerlijkheid zal komen. En we als bruid de bruidegom mogen ontmoeten en voor altijd thuis mogen komen. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.